Goedenavond. Ja, zo goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond, broeders en zusters. Van harte welkom hier in de Adventkerk. Fijn dat u er bent. Fijn dat jij er bent. Fijn dat wij ook vanavond weer mogen zingen tot eer van onze God. En dat we samen ook mogen luisteren naar het evangelie van onze Heer Jezus Christus. En ik wil vanavond preken over 2 Samuel 6. Dat gaan we uiteraard ook lezen straks. En daar is het verhaal dat David de ark van het verbond naar Jeruzalem wil halen. En dan wordt de ark op een kar gezet en die kar die gaat dan richting Jeruzalem. En onderweg dreigt op een gegeven moment de ark van de kar te vallen. En dan strekt Uzza zich uit, die probeert de ark tegen te houden. En dan staat er, toen doorkliefde de Heere Uzza. Uzza die stierf. Nou, het is natuurlijk best een bijbelgedeelte wat de nodige vragen oproept. En het thema van de dienst is getroffen door Gods heiligheid. Getroffen door Gods heiligheid. Nou, voordat we gaan beginnen heb ik eerst nog een paar mededelingen namens de kerkraad. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar zuster van Twillert Koelewijn van het Tjalk. En de bloemen van de Adventkerk naar zuster van de Pol Veldhuizen en zijn woont op het Vooranker. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de deurcollecte voor het onderhoudsfonds. De kerkelijke bevestiging van het huwelijk is aangevraagd door Wouter Lasseur en Geertje Celine Huigen. Ze wonen op de Verdistraat. Ze hopen op vrijdag 5 juli te trouwen om 2 uur. Dat doen ze op de locatie Vrij in Culemborg. En dan zal dominee Weerwerri, die zal dan de dienst ook voor zijn rekening nemen. En het adres blijft Verdistraat. En Gerard Willem Wisse en Charlotte Anne Fleur Akkerman, die hopen op donderdag 11 juli te trouwen om 3 uur. Ook dan zal dominee Werri voorgaan in Brasserie Schovenhorst in Putten. En ze, Gerwin en Anne Fleur, die blijven wonen op de Bosmanhof. Bosmanshof, excuses. De kerkraad is akkoord gegaan met de voordracht van broeder Tijmen Willem Beekhuis, Fijke Asmastraat, en zuster Erna van den Belt ter Beek, op de meester Pila Gelaan te Hooglanderveen, en broeder Eltjo Volkersma, Kolkweg, als lid van het college van kerkrentmeesters. En wanneer er eventueel legitieme bezwaren zijn, kunnen die bij het scribaat worden ingediend. Vanwege het overlijden van zijn vader zal dominee Karsten van Staveren de komende weken minder inzetbaar zijn. Vanavond om 7 uur, nu dus, is er een dienst in deze kerk. En ik wou het toch even voorlezen, ik vond het wel mooi, want dat is voorganger dominee ZGC van harte. Ik zei in de kerkraadskamer al, ik kom alle combinaties tegen, maar ZGC heb ik nog nooit gezien. Klopt ook niet, maar dat geeft niet. Het is ZJC van Harten met een N. Maar goed, wat zin in nemen, je mag de pret niet drukken. Ik ben blij dat ik hier vanavond als voorganger van de Maranatenkerk mag voorgaan. Heel fijn dat dat ook mogelijk is. En dat we ook samen met elkaar naar het evangelie van de Heer Jezus kunnen luisteren. Prachtig. De organist is Goedjan Hopman. Fijn dat u er bent. Ja. De lieren waren niet al te moeilijk, denk ik. Nee? Goed zo. Mooi, fijn. Goed te doen. Nou, dat gaan we horen, want we gaan met elkaar zingen uit Hemelhoog, gezang 491, Spreek, o Heer. nu een moment om ons in stilte te richten op onze God en om te bidden om een gezegend samen zijn. Laten we een stil gebed houden. Ook aan het begin van deze dienst willen wij belijden dat wij geloven dat we hier niet zomaar bij elkaar zijn. Nee, we zijn hier bij elkaar in het geloof dat onze hulp is in de naam van de Heere. De Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. God sprak en het was er. En die God die in zijn majesteit en heerlijkheid de wereld geschapen heeft, die regeert ook vandaag. En ook vandaag nog houdt hij zijn schepping in stand. Hij regeert. Er is genade. Genade voor u. En ook genade voor jou. Genade en vrede van God onze Vader. En van zijn Zoon onze Heiland. De opgestane Jezus Christus. Amen. Spreek, o Heer, door uw heilig woord, hebben we gezongen. Spreek, o Heer, het woord van leven. Spreek, Heer, dat het woord dat leven geworden is, Jezus Christus, dat zijn naam groot mag worden. Want in en dankzij Jezus Christus mogen wij uw geliefde kinderen zijn. En we bidden u, Vader, geef dat we daar diep van onder de indruk zijn. Sterk ons in ons geloof, sterk ons in ons vertrouwen. En zegen alstublieft ons samen zijn. Dat bidden we u in Jezus' naam alleen. Amen. Ik wilde graag met u uit de Bijbel lezen. 2 Samuel 6, vers 1 tot en met 11. 2 Samuel 6, vers 1 tot en met 11. En daar lezen we: weer riep David alle weerbare mannen van Israël bijeen. Het waren er 30.000. Hij ging met zijn gevolg op weg om de ark van God op te halen uit Baala in Juda. De ark waaraan een bijzondere naam verbonden is. Namelijk die van de Heere van de hemelse machten die op de Gerub stroomt. Ze haalden de ark van God uit het huis van Abinadab, dat op een heuvel ligt, en reden hem weg op een nieuwe wagen. Abinadabs zonen Uzza en Achio leidden de wagen. Achio liep voor de ark uit. David en de Israëlieten dansten voor de Heere, begeleid door allerlei muziekinstrumenten van hout en door lieren, harpen, tamboerijnen, rinkelbellen en cymbalen. En toen ze langs de plek kwamen waar Nagon zijn graan dorsten, gingen de ossen daarop af. Uzza stak zijn hand uit en greep de ark van God vast. De Heere ontstak in woede tegen Uzza en strafte hem ter plekke voor zijn onachtzaamheid, zodat hij op slag dood was. David werd kwaad. Kwaad omdat de Heere Uzza had doorkliefd. Hij noemde die plaats Peres Uzza. En zo heet het daar tot op de dag van vandaag. Toen werd David bang voor de Heer. En hij vroeg zich af, hoe kan de ark van de Heer ooit bij mij in Jeruzalem komen? Hij durfde de ark niet meer terug te leiden op de weg naar de Davidsburg. En liet de wagen afslaan naar het huis van Obed-Edom, een Gatiet. De ark van de Heere bleef 3 maanden in het huis van Obed-Edom. En de Heere zegende Obed-Edom en zijn hele familie. Al dus het tekstverhaal van vanavond. Na de preek hopen we te zingen op Psalm 43, vers 3 tot en met 5. Psalm 43, vers 3, 4 en 5. O Heere God, kom mij bevrijden. Voordat ik begin wil ik eerst nog zeggen dat ik bij mijn preken een podcast maak. En die podcast die duurt ongeveer 1 kwartier, geef ik een samenvatting van de preek. En behandel ik ook een aantal dingen die ik in de preek niet behandel. Als je een preek maakt moet je gaan schrappen, je komt heel veel dingen tegen de voorbereiding. Je moet keuzes maken, dit neem ik wel mee, dit neem ik niet mee. Maar dingen die ik laat liggen, waarvan ik denk, nou dat is toch heel interessant of toch heel belangrijk... Nou, die behandel ik heel kort in de podcast. Een klein voorbeeld. We lezen hier aan het eind dat de ark bij Obed-Edom in huis komt. Een Gatiet staat er dan. Nou, Obed-Edom was een Filistijn, was een heiden. En uitgerekend deze heiden wordt door de Heere gezegend. En wat betekent dat nou? Dat de Heere deze heiden zegent. Nou, in de preek ga ik daar verder niet op in, maar in de podcast besteed daar wel meer aandacht aan. Die podcast kun je luisteren in Spotify of iTunes of nou, waar je ook maar een podcast beluistert. Moet je zoeken naar preekkast. Een preekkast schrijf je allemaal aan elkaar. En dan kun je ze vinden en kun je als je dat wil en beluisteren. En misschien zeg je wel, ja, een podcast, dat vind ik wel heel modern allemaal. Ik weet niet eens hoe een computer werkt. Nou, ik heb ook een preekblad. Dat is gewoon een A4'tje met een samenvatting van de preek. Met een aantal gespreksvragen, met een bijbelleesrooster dat bij het onderwerp past. Dat preek wat we hebben, heb je wel een computer nodig. Je moet downloaden op de site. Je moet Google even intikken, preekblad. En dan Gertjan van harte, of alleen Gertjan en Gertjan helemaal aan elkaar. Dan kom je op mijn site en dan kun je die preekbladen, als je het wilt, downloaden. Nou, dat wil ik van tevoren nog even kwijt. Misschien mag... Ja, kijk. Broeders en zusters, ik wil deze preek graag beginnen met een vraag. En de vraag, daar hoef je geen antwoord op te geven, maar ik zou wel willen vragen om er even over na te denken. En de vraag die luidt, mag je boos zijn op God? Mag je boos zijn op God? Ik weet dat dat voor veel christenen best wel een lastige vraag is. Ik zeg, ja, boos zijn op God, dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Of dat mag toch niet? Want God is groot en God is heilig. God is almachtig en wij, ja, wij zijn maar nietige mensen. Wie zijn wij dat wij boos zouden zijn op God? Je kunt het beter omdraaien. God heeft genoeg redenen om boos te zijn op ons. Dus mag je boos zijn op God? Nou, veel christenen, die hebben daar moeite mee. Maar los van de vraag of je boos mag zijn op God, is het een feit dat je boos kunt zijn op God. Er kunnen allerlei dingen in het leven gebeuren die je boos maken. Boos maken richting de Heere. Dat zie je in de Bijbel ook. Ik denk bijvoorbeeld aan Mozes, hè. De Heer had tegen Mozes gezegd, Mozes, jij moet naar de farao gaan. En je moet tegen de farao zeggen dat hij mijn volk moet laten gaan. En dat deed Mozes. En dan lezen we in Exodus, de volgende dia mag. Dan lezen we, toen wendde Mozes zich opnieuw tot de Heer en hij zei, Heer, waarom behandelt u dit volk zo slecht? Waarom hebt u mij naar de farao gestuurd? Vanaf het moment dat ik bij de farao ben gekomen en hem in uw naam heb toegesproken. En Mozes, ik heb niet zelf bedacht. Ik ben niet op eigen houtje naar de farao gegaan. U hebt mij gestuurd. Maar vanaf dat moment heeft de farao het volk slecht behandeld. Hij heeft het volk niet bevrijd, niet vrij laten gaan. Nee, hij heeft nog zwaardere slavendienst aangekondigd. En dan zegt Mozes, en je proeft de pijn, je proeft het verwijt. U hebt uw volk niet bevrijd. Integendeel. En dat je boos kunt worden op God, dat lezen we ook in de tekst van vanavond, vers 8. Daar staat, David werd kwaad. Kwaad omdat de Heere Uzza had doorkliefd. David, waar slaat het op? De ark van God, die heilige kist, die dreigt kapot te vallen. En Uzza die redt die kist, en wat is zijn beloning tussen aanhalingstekens? Hij valt dood op de grond neer. Waar slaat dat op? En dat is het mooie aan de Bijbel, dat de Bijbel altijd zo eerlijk is. Toen werd David kwaad op de Heer. De Bijbel laat steeds zien, geloven, dat is niet vanzelfsprekend. En geloven in God, dat kan schuren. Schuren in je hart, omdat er allemaal dingen kunnen gebeuren, ja, die je niet kunt plaatsen. Dingen kunnen gebeuren waar je kwaad om wordt. Vorig jaar was mijn vrouw ziek, ze had borstkanker en zij moest voor een serie bestralingen naar Utrecht. 20 bestralingen had in Utrecht, iedere werkdag gingen we daarheen. En dan zit je daar in het ziekenhuis in de wachtkamer, wordt er een bed binnengerold. Met een jongetje erin van een jaar of 10. Helemaal kaal. Kaal van de kanker. En dan denk je, ja God, waar slaat het nou op? Hoe kan dat nou? Een kind van 10 jaar, die hoort lekker te voetballen. En die hoort in een boom te klimmen. En als je in het ziekenhuis komt, dan moet je in het ziekenhuis zijn waar je uit de boom gevallen bent, die je arm gebroken hebt. Een kind van 10 hoort belletje te trekken, die hoort te genieten van het leven. Een kind van 10 hoort niet kaal en doodziek in een bed te liggen. Een paar jaar geleden, een jaar of 3, 4 geleden, bij de Maranatenkerk. Die hebben er vast wel gehoord, op de pers gehaald. Een vreselijk misbruiksschandaal gehad in de crèche. Kleine kinderen werden misbruikt. Dat je, God, waarom? Hoe kan dat nou? Dan kun je opstandig, kun je boos worden. En nu weet ik wel, dat heeft God niet gedaan. Dat heeft een mens gedaan, dat is duidelijk. Maar waarom heeft God er niet voorkomen? Aan het begin van de dienst hebben we beleden dat God alles in handen heeft. Dat God alle macht heeft. God had zo hoeven doen en het was niet gebeurd. Waarom gebeurt het dan? Kun je boos om worden. Nou, zo kun je natuurlijk eindeloos verder gaan en allerlei dingen voor de geest halen en bedenken waarom je boos kunt zijn op God. Nog helemaal los van de vraag of het wel of niet mag. David, hij werd ook boos. Job trouwens ook. Job die door de Heere zwaar getroffen werd, hij raakte zijn vrouw kwijt. Zijn vrouw zei, nou Job, als God het allemaal doet, dan hoef ik hem niet. Hij raakte zijn kinderen kwijt. Al zijn vee, allemaal omgekomen. Toen werd hij zelfs ernstig ziek. En in het begin reageerde Job dan ook echt, ja, ontroerend op. En Job zei, ja, de Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen, de naam van de Heer is hij geloofd. Later zegt Job in Job 30. God, u bent wreed voor mij geworden. Wreed. Met al uw krachten hebt u zich tegen mij gekeerd. U hebt veel kracht, u bent machtig. En u zou als een goede vader voor mij zorgen, maar kijk eens wat er gebeurt. Het tegenovergestelde. En je proeft nogmaals de boosheid. Met al uw krachten hebt u zich tegen mij gekeerd. Als je soms vandaag de dag bepaalde dagboekjes leest, dan kun je wel eens het idee krijgen dat geloven iets idyllisch is. Als jij maar bidt, en als jij je leven maar in de handen van de Heer Jezus legt, nou dan, je hoort nog net geen vioolmuziek, maar dat is zo prachtig. En dan krijg je rust, en dan weet je je gezien, en dan voel je je gewaardeerd, en dan krijg je vrede. Allemaal prachtig. Alsof geloven een soort hele mooie bloementuin is. Met allemaal prachtige bloemen die heerlijk ruiken, met schitterende kleuren. Nou, vergeet het maar. Geloven is vaak als een tuin vol onkruid. een tuin vol distels. Soms zie je door de boom het bos niet binnenkomen. Van alles in je leven gebeuren. En dan kun je boos worden. Boos worden op God. De volgende mag. Nou, het is natuurlijk een enorme anticlimax, hè, die geschiedenis van vanavond. Het was een geweldig feest. David die liet de ark van huis van Abinadab naar Jeruzalem halen. Er waren soldaten bij, met muziek gemaakt, vrolijke muziek. Werd gedanst. Mensen waren uitgelaten. Prachtig, één grote happening. Totdat de ark van de kar dreigt te vallen. En Uzza zijn handen uitstrekt om de ark tegen te houden. En dan is het feest in één klap voorbij. We lezen de volgende dia. De Heere ontstak in woede tegen Uzza en strafte hem ter plekke voor zijn onachtzaamheid, zodat hij op slag dood was. Uzza was onachtzaam geweest. Uzza die had iets gedaan wat helemaal niet mocht. Kijk, in de wet van Mozes, in nummer 4 om precies te zijn. In nummer 4 heeft de Heere precies aangegeven hoe de ark vervoerd moest worden. En die mocht niet even oppakken of zo, nee. Als Israël door de woestijn verder trok en ze wilden de ark meenemen, moesten ze het voorhangsel uit de tabernakel nemen. Daar moesten ze de ark helemaal mee inpakken. Dan had je hele grote draagstokken, die moesten door de ringen die aan de ark vast zaten gestoken worden. En dan moest je de ark op je schouders nemen en zo mocht je de ark vervoeren. Nou, ik zeg zo mocht, het was nog wel een restrictie. Je moest leviet zijn, alleen de levieten mochten doen. En niet alle levieten, alleen een bepaalde familie binnen de levieten, die mocht dat doen. En tot die familie behoorde Abinadab niet. En zijn zonen Uzza en Achio dus ook niet. Dus Uzza had de ark onder geen enkel beding mogen aanraken. Maar hij deed het wel. Hij was onachtzaam. En vanwege zijn onachtzaamheid werd hij dus getroffen. Werd hij gestraft. Viel hij dood neer. God kan het niet verdragen. Als zijn geboden in de wind geslagen worden. Het te weinig besef van de heiligheid van God kan je leven kosten. En dan zijn wij geneigd, tenminste ik in ieder geval, om te zeggen, ja kom op. Is dit nou zo erg? Ik kan wel ergere dingen bedenken dan dat je een kist probeert te redden. Maar de tekst van vanavond laat dus zien dat het God niet alleen maar om goede bedoelingen van iemand gaat. Maar dat God zegt, ik wil gehoorzaamheid. En wij zeggen, nou ja, als je bedoeling maar goed staat met je hart. En je daden, ja goed, daar komen ze wat aan kleven. Maar ja goed, wel mannen en mensen. Het gaat niet om je bedoeling. Nee, zegt de Heer. Het gaat niet alleen om je bedoeling. Ik wil gehoorzaamheid. En dan zegt vers 9. Toen werd David bang. Bang voor de Heer. En David die besefte die heiligheid van God. En die kan dodelijk zijn. En dan komt natuurlijk als vanzelf de vraag boven. Ook voor ons. Hebben wij. Nou hebt u. Heb jij, heb ik. Wel voldoende besef van de heiligheid van God. Rekenen wij nog wel met een God die oordeelt, juist omdat hij heilig is? Hebben wij niet, en ik stel hem misschien een beetje als een soort retorische vraag, hebben wij niet een te therapeutisch godsbeeld? God houdt van je, met een paal in Gods ogen. Kom maar bij de Heer, je mag zijn zoals je bent. Bij de Heer ben je altijd welkom. De Heer stelt geen voorwaarden. Op zich allemaal waar. Maar hebben wij niet een te therapeutisch godsbeeld? Kijk, Uzza, die werd doorkliefd, staat er. Nou, wat je precies bij voor moet stellen, weet ik niet meer doorkliefd. Als kind dacht ik altijd dat er een soort bliksem naar de hemel kwam. En dat Uzza in twee delen uiteenviel. Ik weet het niet. Maar duidelijk is in ieder geval wel. Die heiligheid van God, het feit dat hij onachtzaam was, kostte hem zijn leven. Uzza werd doorkliefd. Het is om bang. Bang en angstig van te worden. Nou zeggen heel veel commentaren bij dit Bijbelgedeelte, die zeggen nou de kern van dit gedeelte waar het hier om gaat, de les die God ons wil leren, dat is dat God eigenwillige godsdienst verbiedt. Nou, eigenwillige godsdienst, het woord zegt het al. Dan zeg je, ik wil God best wel dienen, maar dan wel zoals ik het wil, onder mijn voorwaarden. Ik wil best in God geloven, ik wil best naar hem luisteren, voor zover het mij aanspreekt. Hier, eigenlijk maak je een soort beeld van God. Eigenlijk doe je een beetje alsof, ja, ik bedoel niet onerbiedig, God een soort lopend buffet is. Het lopend buffet heeft allemaal heerlijke gerechten. Kom met je bord aan, dan kun je zelf pakken wat je wil. Hè. Nou, saté vind ik lekker. Aardappels, nee, liever niet. Gehakt, nou, dat hoeft niet zo. Dat vind ik wel lekker. Je eigen pakket maak je dan. Ik kan ook in het geloof zo gaan, hè. God is een God van liefde en genade. Ja, dat schep ik wel op. God is een God die voor me zorgt. Nou, helemaal een postje erbij. God is een God die wil dat ik heilig leef. Nou, dat hoeft voor mij niet per se. Dan ga je dus een eigen beeld van God creëren en zeggen, nou, ik wil God wel dienen, maar onder mijn voorwaarden. En veel commentaren zeggen dus, dat is de kern van dit Bijbelgedeelte. Dat God eigenwillige godsdienst verbiedt. Nou, dat God eigenwillige godsdienst verbiedt, dat klopt ook wel. Dat zegt de Heer Jezus zelf ook. De Heer Jezus zegt, niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, maar alleen die handelt naar de wil van mijn hemelse vader. Dus om het met een mooi voetballied te zeggen, geen woorden, maar daden. Niet alleen maar Heer, Heer zeggen, maar er ook naar handelen. Dus het klopt, ik geloof het ook, dat God eigenwillige godsdienst verbiedt. Alleen ik geloof niet dat dat de kern van de tekst is. Ik denk dat het veel dieper gaat. Dat de tekst veel dieper gaat dan, doe nu maar gewoon wat God van je vraagt. Alsof God een soort blinde gehoorzaamheid vraagt. Maar dat vraagt de Heer helemaal niet. De Heer vraagt overgave. Geen blinde gehoorzaamheid. Wat is het punt? Nou, de ark, mag de volgende dia. Die was 80 jaar in Baala, staat er. In de andere teksten staat de Kiriat Jearim, dezelfde plek. Die ark stond daar 80 jaar. We lezen in 1 Kronieken 13, daar wordt hetzelfde verhaal verteld als we vanavond gelezen hebben. Er staat dat David voorstelt dat ze de ark, waar we ons in de tijd van Saul niet om hebben bekommerd, naar Jeruzalem halen. Ze hadden zich niet bekommerd om de ark. Die stond gewoon te verstoffen daar bij Abinadab. Keken ze hem niet meer om. Terwijl die ark niet zomaar een kist was. Nee, die ark was, volgende jaar, de ark waaraan een bijzondere naam verbonden is, namelijk die van de Heere van de hemelse machten, die op de Gerub stroomt. Die ark, dat was het symbool van Gods aanwezigheid. In die ark woonde de Heer als het ware. Ja, hij woont natuurlijk niet echt in de ark. God, die laat ze niet kisten. Die past niet in de ark. Sterker nog, de hele wereld is te klein om God in zijn grootheid te omvatten. Maar God had gezegd, die ark, dat is een teken dat ik bij jullie ben. Een teken dat ik voor jullie zorg. Hè? Door de woestijn namen ze de ark mee als een teken. Jullie gaan op weg naar het beloofde land. Komt van alles tegen onderweg. Maar wees niet bang, kijk naar de kist. Ik ben erbij. Ik zorg voor jullie. Een bijzondere kist. En die bijzondere kist, waaraan de naam van de Heer verbonden was, die heilige kist, die stond gewoon te verstoffen daar bij Abinadab. Nou, David is net koning geworden. En David, dat kun je in het hoofdstuk hier voorafgaand lezen, die heeft Jeruzalem omgebouwd tot een politieke hoofdstad. En hij heeft een paleis voor zichzelf laten bouwen. Prachtig, heel mooi. En David denkt, ja, de status van de stad moet eigenlijk nog groter worden. Ik wil de ark van de Heer hebben. Ik wil God ook in Jeruzalem hebben. En dan kun je het volgende tekst zien. Hè? Toen werd David bang voor de Heer en hij vroeg, hoe kan de ark van de Heer ooit bij mij in Jeruzalem komen? Het ging David niet zozeer om die ark. Het ging David om zichzelf. Die ark moet bij mij zijn. Want als die ark bij mij is, ja, dan straalt die heerlijkheid van die ark op mij af. Dan ben ik een nog grotere koning. Krijg ik nog meer eer. Het ging David dus niet om de eer van God, maar om zijn eigen eer en onze eigen glorie voor ogen. Ja, en daar steekt de Heer wel een stokje voor. En de Heer zegt, ik laat mij niet door mensen voor hun karretje spannen. Ik laat me ook niet door mijn karretje zetten. Wat denk je wel niet? Ik ben de grote God. Ik laat mij niet manipuleren. Ik ben niet te manipuleren. En dan wordt Uzza getroffen door de heiligheid van God. En zo worden we op onze plek gezet. Dat is waar het, daar is, dat is waar het hier om gaat. Wij mensen worden op onze plek gezet. En de tekst heel laat zien dat God heilig is. Ja, ik heb al een paar keer gezegd vanavond, God is heilig. Maar als we zeggen, God is heilig. Ja, dan weet ik niet eens wat we zeggen. Die heiligheid van God is gewoon niet te bevatten voor ons. Het gaat ons verstand ver te boven. De heiligheid van God onder woorden moet brengen. En dan ga je naar woorden zoeken. Maar woorden schieten te God. God is eigenlijk in alles, zou ik bijna zeggen, tegenovergesteld aan ons. God is zonder begin en zonder einde. En wij hebben wel een begin. En ons leven hier op aarde is ook eindig. Wij zijn schepsels. God is volmaakt. Nou, wij zijn alles behalve volmaakt. En dit geldt als je moet je plek kennen richting God. Dus het gaat dieper dan, je moet gewoon gehoorzaam zijn. En luister maar naar God. Als God aanvraagt, moet jij A doen. Vraag God B, doe je B maar. Je moet gewoon luisteren naar God. En natuurlijk moet je luisteren naar God. Dat daar geen misstand over bestaan. Maar het gaat veel dieper dan, wees nu maar gehoorzaam. Dit gedeelte wil ons op onze plek zetten. Denk erom, je bent een schepsel. Je bent klein, nietig. En God, God is heilig. Hij is groot. Ken je plek. Het draait allemaal om God. Ja, dan wordt David dus bang, hè, als hij ziet dat Uzza sterft. En dan denkt hij, nou, die ark, die hoeft voor mij niet meer naar Jeruzalem toe, hoor. Brengt alleen maar ellende. Uzza is gestorven, nou, die ark meenemen naar Jeruzalem, wie weet sterven er wel meer mensen. En hij brengt de ark bij Obed-Edom, een gatiet. En er staat er in vers 11, de ark van de Heere bleef 3 maanden in het huis van Obed-Edom. En de Heere zegende Obed-Edom en zijn hele familie. Nou, waar die zegen precies uit bestond, dat staat er niet. Maar kennelijk was het wel duidelijk. Hebben we het gehoord bij Obed-Edom? Wat daar gebeurt, het gaat goed met hem in zijn huis. Voorspoed, zegen, er werd over gesproken. Dus de heiligheid van God is van God geen reden om te zeggen, ik wil niet met mensen omgaan. De heiligheid van God wil niet zeggen dat God zegt, ja, ik ben heilig. En jullie mensen, jullie zoeken het maar uit. Nee, God is een God die wil zegenen. Die heiligheid van God is voor Obed-Edom, een heidennotabene, geen bedreiging. Maar die heiligheid van God is voor Obed-Edom een bron. Een bron van zegen. Onvoorstelbaar. Ik zei al, de kloof tussen God en mens is oneindig groot. Wij zijn in alles tegenovergesteld van God. Heilig, onheilig. Volmaakt, zondig. Eeuwig, kwetsbaar en tijdelijk. Een groot verschil. Die kloof tussen God en mens, die is zo ontzettend groot dat wij mensen niet bij God in de buurt kunnen komen. Ik las een keer een voorbeeld, dat sprak me wel erg aan. Dat geeft wel beeldend aan. Die zegt, de heilige God en een kwetsbaar zondig mens, het gaat niet samen. Het is alsof je een sneeuwbal in een brandende oven legt. Nou, dan weet je allemaal wat er gebeurt. Een sneeuwbal in een brandende oven legt, het verdwijnt. Het kan niet samengaan. De heiligheid van God en de zondigheid van mensen, het kan niet samengaan. Dus die onoverbrugbare kloof, en dan komen we met het evangelie, die is overbrugd, niet door mensen, dat kunnen we niet, maar die is overbrugd door God zelf. En God heeft die kloof overbrugd door een mens te worden. God werd een mens. Jezus Christus kwam naar de aarde. De Zoon van God werd aan ons gelijk. En hij werd geen mens om ons te vernietigen. Hij kwam niet om ons te straffen vanwege onze onheiligheid. Nee, het evangelie zegt, God werd een mens in Jezus Christus om onze onheiligheid weg te nemen. Onvoorstelbaar. Onze onheiligheid. Het wordt weggenomen door Jezus Christus. Alles wat er in u en jou en mijn leven niet deugt, dat is door Jezus Christus weggedragen aan het kruis op Golgotha. In Jezus kwam God naar de aarde toe en hij zegt tegen ons, al je zonden, al je tekortkomingen, al je ongeloof, alles wat er in je leven niet deugt, geef het maar aan mij. Ik neem het voor mijn rekening. Geef het maar voor mij. Ik wil mijn leven er vergeven. Om jou tot een kind van God te kunnen maken. Een kind waar God voor zorgt. Onvoorstelbaar. Wij kunnen ons niet genoeg verbazen over het evangelie. Nogmaals, God zo heilig, wij zo onheilig. En dan komt God naar ons toe, niet om ons te straffen. Niet om ons een tik op de vingers te geven. Niet om te zeggen, nou zou ik eens even flink aanpakken, want wat jij doet deugt helemaal niet. Maar hij komt in liefde naar ons toe als een mens, van vlees en bloed. Is ik ben gekomen om jullie te redden. Ik ben gekomen omdat ik van jullie hou. Onvoorstelbaar. Uzza, die wordt getroffen door de toorn van God. En als je dat zo leest, dan komt de vraag natuurlijk boven. Moet je dan bang worden voor God? Moet je bang worden voor de heiligheid van God? En het antwoord is ja. Als je geen boodschap aan het evangelie hebt, dan moet je bang worden voor God. In ieder geval alle reden om bang te zijn voor God. Of hij moet zeggen, nee, maar niet bang, dan moet je bekeren. Dan moet je bekeren tot Jezus Christus. Maar je hoeft nooit bang te zijn voor God als je getroffen bent door de boodschap van het evangelie. De boodschap van het evangelie gaat over redding. En over vergeving. En over liefde. En over alles weer heel maken. De boodschap van God die gaat over het feit dat je een kind van God mag worden. Als je daardoor getroffen bent, die boodschap, hoef je nooit bang te zijn voor God. Want dan weet je, God is mijn vader. In en dankzij Jezus Christus. God is niet een afstandelijke heilige God. Die allemaal bliksem op de aarde werkt om ons te straffen. Maar God is een God die in Christus zijn liefde en zijn genade laat zien. Die naar ons toe komt en zegt, kom toch bij mij. Want ik wil jou redden. En als je zo getroffen bent door die heiligheid van God. Als je in het leven en sterven en het werk van Jezus Christus iets van Gods genade hebt geproefd. Als je er iets van ziet. Ja, dan verdwijnt ook steeds meer de angst. De angst van God. Wat dan ga je zeggen? Ja, die God is mijn vader. En de vader houdt van zijn kinderen. En ik weet, het voorbeeld kan aan alle kanten mank gaan. Maar wij hebben een zoon met syndroom van Down. En als ik aan hem vraag, Ruben, wat wil je eten vanavond? Dan zegt hij pizza. Of poffertjes. Of pannenkoeken. Of patat. De vier P's. Ja, echt waar. En als je iets langer doorvraagt, zegt hij, en 2 liter cola erbij. Krijgt hij natuurlijk niet. Kan hij wel echt boos om worden? Je bent mijn vader notabene. Waarom geef je het me niet? Nou, zo kan God dus ook ons dingen geven, of juist niet geven, wat wij totaal niet begrijpen. Wat we niet kunnen begrijpen. God heilig. Wij onheilig, zo'n grote kloof. Wij kunnen God niet begrijpen. Maar God zij dank, God vraagt het ook niet. God zegt niet, ik wil dat je mij begrijpt. En God zegt niet, zorg nou dat je alles in je hoofd op een rijtje hebt. En als alles klopt en je snapt het, dan kun je je overgeven. Nee. God zegt, ik heb je lief. Begrijp ik niet? Nee, hoe kun je het ook ooit bevatten? Maar kijk naar Jezus Christus. Bij hem zie je het. Want in Christus kwam ik naar de wereld om jou te redden. En ik wens u, ik wens jou, ik wens ook mezelf toe. Dat we op die manier iedere keer weer getroffen worden. Door de heiligheid van God. Met alle vragen die je kunt hebben. Vragen moet je niet wegredeneren. Die moet je niet wegduwen, het lukt ook niet. Net als met een bal die in het water duwt, komt altijd weer boven. Maar God, met al je vragen, door je twijfels wellicht, met al je moeite, kijk naar Jezus Christus. En zie in hem de liefde van God. Geef je daaraan gewonnen. En nogmaals, ik hoop dat je op die manier getroffen wordt door de heiligheid van God. Want God is een God, kijk maar naar Jezus Christus, die ons wil zegenen. Amen. Vanavond willen wij weer ons geloof in de drie enige God belijden met de woorden van de apostolische geloofbelijdenis. En aansluitend zingen we dan Ere zij aan God de Vader, gezang 705, vers 1, 2 en 4. Bent u gewend bij het blijden gestaan? Ja, dan doen we dat. Ik wil u uitnodigen om mij in uw hart na te spreken als ik zeg, ik geloof in God, de almachtige Vader. Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gestorven, begraven en neergedaald in de hel. Maar op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonde. Opstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Zullen we de Heer bidden? Vader in de hemel, dank u wel voor dat prachtige evangelie. Dat u naar deze wereld kwam om onze onreinheid weg te nemen. Dat u mens werd om ons te verlossen van onze onheiligheid. Dank daarvoor. En we bidden u, Vader, geef dat wij in het evangelie van Christus daadwerkelijk uw liefde mogen zien. En uw genade. En dat uw liefde en uw genade ons mogen aansporen. Om te leven in gehoorzaamheid. Wek dat verlangen in ons. Niet uit blinde gehoorzaamheid. Maar vanuit het diep gewortelde geloof. Dat u in Christus onze Vader bent. En dat u het goede met ons voor hebt. Dat als u geboden geeft dat u dat niet doet om ons leven zwaar te maken. Maar dat u dat doet omdat u ons bevrijd hebt en ons vrij wilt houden. Geef wij iedere keer weer door dat evangelie, die ons ook heel persoonlijk aangesproken mogen weten. En als er dingen in ons leven zijn, Vader, die het niet moeilijk maken om ons daaraan over te geven. Als er weerstand is, wilt u die dan door uw geest wegnemen alstublieft. En geef dat we elkaar ook kunnen helpen. Dat we elkaar bij de hand kunnen nemen op weg naar de dag dat Jezus terugkomt. Dat we elkaar kunnen bemoedigen, elkaar kunnen aansporen. Kunnen troosten, liefdevol vermanen als dat nodig is. Geef dat we elkaar bij u kunnen houden. Dicht bij uw vaderhart in en dankzij Christus. Vader in hemel, we bidden u of u deze week bij ons wilt zijn. Voor alle dingen gaan doen, naar school gaan, werken gaan, misschien thuis zijn omdat we niet of niet meer werken. Of naar het ziekenhuis toe moeten. Als het naar ons werk gaan, zal andere dingen zijn. Wilt u met ieder ons meegaan en ons allemaal heel persoonlijk ervan doordringen dat we in Christus geliefde kinderen van u zijn. Heer, wees ons zo nabij. Dat bidden we u. In Jezus' naam. Amen. De collecte. Wordt er bij de deur gedaan of wordt het fysiek gedaan, de collecte? Fysiek gedaan, prima. Prima, ja, niet om te zeggen, prima maar. Sorry. Nee. Dan stel ik voor dat we na de collecte als slotlied met elkaar zingen. Gezang 416. Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn. Mogen de Heer uw gaven zegenen. Ga met God en hij zal met je zijn. Niet als een kille voorwaarde. Denk erom, ga met God, dan is hij met je. Maar ga met God en hij zal met je zijn is een liefdevolle belofte. Dat God zegt, ga dan maar met mij. En ik ga met je mee. Met je mee, de nieuwe week in. En het geloof dat God ons in zijn liefde omarmt, mogen wij de zegen van God nu ontvangen. En die zullen we beamen door te zingen, gezang 456 vers 3. Amen, 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 dat wij niet beschamen. Want de Heer, hij zegent u. En hij zegent ook jou. De Heer, hij beschermt je. En de Heer laat het licht van zijn gelaat over je schijnen. En hij is je genadig. En de Heer wendt je zijn gelaat, want hij kijkt naar je. Vol genade, vol liefde, vol ontferming. En hij geeft je vrede.
Thank you. allemaal bent in de Ruben de Jord, dat we wel meer dan. Maar dan
ja,
dat is
ja.
Ja, dat is leuk. Ja, dat is oké. Ja, dat is oké.